ik ben Robin Schrijvers van Hogeschool PXL en welkom bij MediaMotion, Data Pioneers in de Zorg. Een podcast waarin we het hebben over data in de zorgsector. En wie kunnen we daar beter over aanspreken dan de echte healthpioniers uit onze regio? In deze aflevering schuiven bij mij aan tafel Rut Beckers van Qualix en Patrick Nooyens van het ziekenhuis Oost-Limburg. En samen hebben we het over wetgevingen rond security.
En weer belangrijk om te weten dat alles wat software is, daar ook onder valt.
Hoe langer je daarmee wacht en hoe meer je onderzoekt en ontwikkelt en je product verder doorontwikkelt, alles retroactief gaan documenteren is heel lastig.
Beschouw de data die jij verzamelt alsof je die over jezelf verzamelt.
Welkom bij onze podcast MediaMotion. Dit is een podcast dat eigenlijk volledig kadert binnen een EFRO-project. Dus alles wat we in deze podcast bespreken gaat dan ook over een dataplatform MediaMotion. Een platform dat LRM met de steun van heel wat kennispartners bouwt voor zorginnovatoren. In dit platform komen medische gegevens, persoonlijke gezondheidsgegevens en relevante contextuele data samen. En met deze data kunnen onderzoekers, medische professionals en ondernemers dan ook hun innovatieve ideeën demonstreren, testen en eventueel ook valoriseren. En ja, we hebben misschien al een aflevering over security gedaan, maar er is natuurlijk nog een zijde waar je een aantal voorwaarden tegenkomt als je wilt innoveren met je health data toepassingen. Daar gaan we het vandaag dus uitgebreid over hebben. En dat ga ik ook niet alleen doen, want ik heb hier twee toppers tegenover mij zitten. Welkom allebei op Hogeschool PXL, Rut Beckers en Patrick Nooyens.
Dank u.
Dank u wel.
Hoe gaat het met jullie?
Zeer goed, alleen dat woord top-expert, dat begint al een beetje bij te beven, maar goed.
Ja, nu verwachten de mensen veel van u, als ze dat zo horen.
Ja, nee, ik ben Patrick Nooyens, ik ben cardioloog. Ja. Ik werk in het ziekenhuis Oost-Limburg in Genk en ik ben al 11 jaar bezig als voorzitter van het ethisch comité.
Ah, ja.
En ons ethisch comité moet heel veel studies beoordelen, dus vandaar dat we in die wereld ook wel wat kennis hebben.
Er zal wel veel tegenkomen zijn in die 11 jaar misschien ook.
Ja, maar dan moeten we een aparte podcast erover organiseren.
Daar kan ik me helemaal in leven, ja. Rut, okay. Vertel jij eens, wie is Rut hier tegenover mij?
Ja, dus ik ben oprichter van Qualix, een eigen bedrijf waarbij wij eigenlijk fabrikanten of distributeurs van medische hulpmiddelen of in vitro diagnostische medische hulpmiddelen ondersteunen op het gebied van kwaliteit en regelgeving, als ook klinische evaluaties.
Ja, en doe je dat al lang? Qualix dan? Hoe lang bestaat het bijvoorbeeld al?
Ja, dus ik heb Qualix opgericht in 2015.
Ah, ja.
En ik heb zelf ook voordien in een medische start-up gewerkt.
Ah, ja, ik wou zeggen, je hebt al een bepaalde achtergrond inderdaad, waardoor je tot dat punt kwam om, oké, nu is het tijd voor Qualix.
Ja, inderdaad.
Ja, fantastisch. Oké, vandaag een aflevering over security, MDR. Ik denk dat jullie dat niet onbekend is, hè, Rut, want daar ben je dagelijks zelfs al mee bezig nu. Hè.
Ja, inderdaad. Dus elk bedrijf die een medisch hulpmiddel naar de markt wil brengen, moet voldoen aan de MDR. De MDR is de Medical Device Regulation. Dat is een nieuwe wetgeving die sinds 2017 gepubliceerd is in Europa. Mm-hmm. En die dus alle regeltjes definieert waaraan medisch hulpmiddelen moeten voldoen.
Ja.
Dat is een nieuwe wetgeving sinds 2017, omdat er eigenlijk aan de oorspronkelijke wetgeving van 1993, die was eigenlijk niet meer up-to-date.
Ja, die ging ook meer over algemene toestellen, die heel algemeen misschien in een ziekenhuis gebruikt
werden. Nee, die oude wetgeving ging ook over medische hulpmiddelen.
Ja, oké.
Maar ja, die was dus gepubliceerd in 1993, nog wel met aanpassingen tussendoor, maar ja, omwille van natuurlijk de evolutie van de state of the art ook in medische hulpmiddelen, was het wel tijd dat die werd geüpdate. Plus, er is ook in 2011 een groot schandaal geweest in Europa. De PIP-affaire. Dus dat was de affaire met de borstimplantaten in Frankrijk. Mm-hmm. En dus toen is eigenlijk Europa wakker geschoten en heeft Europa eigenlijk beslist, we gaan die wetgeving herzien.
Ja, ja, van vandaar.
En dat strenger maken op. Eigenlijk. Dat is eigenlijk de...
Ja. En je zei dat het een wetgeving is voor medische hulpmiddelen. Maar wat moet ik daaronder verstaan? Dat is echt alles wat met de medische wereld te maken heeft, van toestellen of apps die uitkomen?
Ja,
of
dat is een belangrijke vraag. De wetgeving bevat heel wat definities. Hè. De belangrijkste definitie is natuurlijk de definitie van een medisch hulpmiddel. Wat is een medisch hulpmiddel? Je gaat zien als je de wet leest dat dat een hele lange definitie is. Maar algemeen begrepen moet dus een medisch hulpmiddel een medisch doel hebben en moet gebruikt worden voor mensen. Als je bijvoorbeeld een RX-toestel gebruikt voor een dier, Dan is dat geen medisch hulpmiddel, want het is geen mens.
Okay, ja.
Dus dat is al een eerste splitsing. En ja, er zijn heel wat medische doelen, zoals diagnose, behandeling, verandering van anatomie bijvoorbeeld. Een implantaat is ook een medisch hulpmiddel.
Ja.
Dus het is een hele lange definitie.
Ja, het is inderdaad een lange definitie. En misschien ook belangrijk om te weten dat alles wat software is, daar ook onder valt.
Ah, ja,
dus
okay.
Het is niet alleen iets dat tastbaar is, geen kruk of een RX-toestel, maar inderdaad ook alles wat dat software is. Ik wil nog even inpikken op de definities, want er is vaak zo wat onzekerheid over wat nu wat is. MDR is een typische Europese regelgeving.
Ja. Ja, ja.
En die regelgeving is iets dat de landen individueel moeten omzetten in wetgeving.
Ja.
Ja, dus als we spreken over wetgeving, zijn we bezig over de Belgische wetgeving. Mm-hmm. De 2017 wetgeving is die van België.
Ja, ja.
Terwijl de MDR is de regelgeving in Europa die een aantal jaren geleden al, voor 2017 al, van kracht werd. En dus elke nationaliteit moet dit omzetten in wetgeving. België is daar klassiek wel later mee dan andere landen, maar dat is de wetgeving 2017.
Ja, en is dan ook een wetgeving waar jij dan eigenlijk heel veel rond werkt in uw werk rond bij de ethische commissie?
Als het gaat over het erkennen of het goedkeuren van studies,
ja.
Daar is de wetgeving van 2017 van toepassing, typisch op dit soort van onderzoeken, gekoppeld aan iets dat hier totaal buiten deze podcast ligt, gekoppeld aan de wetgeving op de studies met medicaties. Dus die wetgevingen zijn eigenlijk een beetje kopij van elkaar, maar alle twee gebaseerd op de Europese regelgeving.
Ja.
Ja, dat klopt.
En misschien even nog een aanvullende vraag daarbij, Patrick. Je bedoelt dan toch de wetgeving rond klinische studies met...
Wetgeving klinische studies is met medicatie, hè, is 2017.
Ja.
Daar is de basis eigenlijk begonnen van het omzetten naar de Europese regelgeving. En MDR is wat later gekomen, omgezet in Belgische wetgeving. En IVDR is dit jaar of volgend jaar wordt omgezet in Belgische wetgeving. Maar die wetgevingen die lijken vrij sterk op elkaar, omdat ze een soort copy-paste doen. Allemaal gebaseerd op hetzelfde, namelijk dat er één ethisch comité is in een land die de studie beoordeelt, wat dat tot op heden niet het geval was. Dat ethisch comité moet ook volledig onafhankelijk zijn van plaats waar de studie doorgaat. En één land kan dus een advies geven voor heel Europa.
Ja.
Waarom is dat gekomen? Omdat de betrokkenen, laten we zeggen, te starten met de farmaceutische firma's, waren ontevreden dat ze in elk land opnieuw hun aanvraag moesten doen voor een studie.
Ja,
en dus onder hun impuls is eigenlijk die regelgeving gekomen, namelijk kunnen we met één ethisch comité, een beetje zoals in Amerika, hè, er is één advies en dat geldt voor heel de Verenigde Staten, kunnen we met één advies, Europees gezien, in heel Europa verder.
Ja.
Dat is eigenlijk het fundament van al die regelgevingen, los van de problemen met de borstimplantaten die dan de oorzaak waren om het in een versnelling te zetten, ja.
Ik wou nog ergens op inpikken, want je zei op een gegeven moment ook, dat is iets waar je mee bezig bent, vanuit studies vooral. Mm-hmm. Ik neem aan, vanuit Qualex is dat niet meteen vanuit studies, dat is vanuit cases van bedrijven nemen gaan. Is er eigenlijk een verschil tussen de wetgevingen die voor bedrijven van toepassing zijn, of voor echte onderzoekers bijvoorbeeld? Of?
Ja, ik denk, misschien om even te kaderen, wat wordt aanzien als het regulatory traject, dat is eigenlijk van A tot Z, hè? Dus vanaf research... Tot het op de markt brengen en het terug van de markt halen van een product.
Ja.
Dus het is eigenlijk heel belangrijk dat je aan de regelgeving begint te denken zodra dat je in research feasibility modus gaat. Mm-hmm. Omdat je dan eigenlijk weet wat er te wachten staat. Hè?
Ja,
dus
vaak,
er wordt heel wat onderzoek gedaan aan universiteiten, maar ook binnen ziekenhuizen. Het is dan heel belangrijk eigenlijk dat je, zodra dat je eigenlijk min of meer een idee hebt van wat je wil gaan doen met het product, dat je dan eigenlijk eens even stilstaat van oké, wat is dit nu? Wat is dit voor een product dat we hier in onze handen hebben?
Ja.
Is het een medical device? Is het een consumer product? Is het iets anders? Is het een farmaceutisch product?
Mm-hmm.
Het is heel belangrijk om bij die oefening stil te staan, al redelijk vroeg in het proces. Zodat je weet wat dat de tijd en de kosten zijn die moeten gebeuren om naar de markt te kunnen gaan, eigenlijk.
Ja, dat is eigenlijk echt een eerste stap als een bedrijf straks ook een bepaalde toepassing in gedachten heeft. Ja, dat is een eerste stap waar ze over moeten nadenken voordat ze echt naar die markt gaan. Maar misschien is het wel even goed om een beetje in te zoomen. Oh, ik zie u aan het teken doen, Patrick. Ja, dat het misschien
omdat
niet
je, ja, omdat je het woord bedrijf gebruikt. Maar eigenlijk zijn we nog één stap voor Ruud. Ja?
Ah, ja.
Dus bij ons in het ziekenhuis is er heel veel fundamentele research die vaak gedaan wordt als een doctoraatsproject, een afstudeerproject.
Mm-hmm.
En af en toe komt daar dan iets uit waarvan men zegt, dit is nu een nuttig product. Hè. Om ons voorbeeld aan te halen, Fibrecheck is een typisch product dat is ontwikkeld als een eindwerk en dat uiteindelijk is geëvolueerd door heel het traject naar een commercieel product.
Ja.
Maar heel veel van die dingen in de kinderschoenen bekijkt men niet als we gaan op de markt gaan. Nee. Men heeft een eindproduct en plots zegt er iemand, maar dit is interessant. Ja. En dan komt het traject van Ruud te sprake van waar moeten we nu beginnen op te letten? Hè? Dus, maar op dat moment hebben wij vaak al als ethisch comité een oordeel over die studie gehad, dat eindwerk gehad.
Wat natuurlijk
heel basis is. Mm-hmm. En waar dat onderzoekers zeker niet aan Ruud en alle mogelijke reglementen denken. Maar dan, op het moment dat ze denken van hier kunnen we verder mee gaan, dan moeten we inderdaad beginnen goed na te denken welke stappen dat we zetten.
Ja, inderdaad. Want vaak vanuit onderzoekers of onderzoeksgroepen krijgen wij ook heel vaak vragen. Mm-hmm. Zodra dat er zicht is op interesse vanuit de industrie, mm-hmm. Bijvoorbeeld ook interesse van investeerders.
Ja,
dan is eigenlijk een van de belangrijkste vragen van wat moeten we daar nu voor gaan doen?
Ja.
Maar inderdaad, het is eerder op het einde van het onderzoekstraject dat je typisch die vraag gaat stellen.
Ik zou graag eigenlijk ook eens een beetje dieper ingaan op heel dat traject. Wat er eigenlijk allemaal bij komt kijken. Dus ik heb je gehoord, de vragen die dan bij... die jij als eerste dan zo gezegd een beetje afgaat van is het een medisch device of niet? Wat zouden zo wat de volgende dingen dan precies zijn?
Ja. Zodra dat je weet dat het een medisch hulpmiddel is, of een IVD-product bijvoorbeeld,
mm-hmm.
Dan weet je dus dat je aan de MDR of aan de IVDR moet voldoen.
Ja.
Dat zijn dus twee wetgevingen.
IVDR, ik moet misschien dat even toelichten, want ik denk dat we nog niet echt
Nee, inderdaad. Nee. Dus je hebt de MDR, Medical Device Regulation, en de IVDR, dat is eigenlijk het zusje, dat is de In Vitro Diagnostic Medical Device Regulation.
De In Vitro Diagnostic?
In Vitro Diagnostic Devices zijn eigenlijk een type devices mm-hmm. die eigenlijk enkel gebruikt worden in het kader van in vitro diagnostische toepassingen. Dus je pakt een sample van een menselijk lichaam, je gaat die analyseren en dan op basis daarvan geef je ook informatie.
Kort gezegd, alles wat met labobuisjes en labobotjes te maken heeft.
Okay.
Om het heel kort door de bocht te noemen.
Ja, maar inderdaad ook aanvullend op jouw aanvulling daar straks. Een IVDR kan ook een software zijn.
Ja.
Dus je hebt ook software die interpretaties kan doen enzovoort.
Ja.
Dus zodra dat je weet dat je onder een van die wetgevingen valt, let wel, ik spreek nu enkel over Europa. Hè. Dus MDR en IVDR zijn enkel Europees.
Ja.
Dan ga je die wet gaan interpreteren. Nu, die wetgevingen die zijn eigenlijk heel breed opgezet. Want, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, het gamma aan medische producten is ook heel breed. Dus we spreken van rolstoelen, maar evengoed van implantaten, van medische software, van proefbuisjes, van pleisters.
Mm-hmm.
Chirurgische handschoenen bijvoorbeeld zijn ook medische hulpmiddelen. Dus het is een heel breed gamma aan producten.
Ja.
Dus de wetgeving is redelijk algemeen. En dan moet je gaan kijken, specifiek voor jouw product, of dat er nog bepaalde eisen zijn die dat je eigenlijk aan de hand van standaarden kan gaan voldoen. En dus op dat moment is het goed dat je dus die standaarden gaat identificeren, mm-hmm. zodat je weet dat je die moet, dat je daar moet aan voldoen, eens dat je goedkeuring wil krijgen en dat je die dus volgt.
Ja, mag ik even onderbreken? Dus stel dat het ook over data gaat, bijvoorbeeld een bepaalde toepassing op data, gaat het dan over echt standaarden waaraan data in wordt opgeslagen? Nee? Of is dat nog breder?
Bijvoorbeeld, stel dat we spreken over medische software,
mm-hmm.
dan heb je ook standaarden die uitleggen hoe je medische software moet gaan ontwikkelen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk meer rond het proces.
Proces, de methodieken erachter eigenlijk.
Inderdaad. Ja. Maar anderzijds heb je natuurlijk ook nog andere wetgevingen waar je dan rekening mee moet houden. Zeker voor data, bijvoorbeeld de GDPR.
Ja, uiteraard. Ja.
Dus afhankelijk van elk type product moet je echt gaan identificeren welke wetten en standaarden van toepassingen zijn.
Ja.
En het is dan belangrijk dat je die zo vroeg mogelijk in het traject probeert te identificeren, zodat je weet hoe dat je ze kan gaan toepassen.
Hm.
Want misschien een tip ook voor de luisteraar is, hoe langer dat je daarmee wacht en hoe meer je onderzoekt en ontwikkelt en je product verder doorontwikkelt,
mm-hmm.
alles retroactief gaan documenteren is heel lastig.
Dus eigenlijk is dat zo echt een begeleiding Dat je ook doet door een heel proces als een bedrijf of een onderzoeker ergens iets mee bezig is. Zo, dat is echt van A tot Z. Ja, ik heb dat ergens ook al gezegd, denk ik.
Ja, nee, inderdaad. Dus daar helpen wij zeker bij. Mm-hmm. En dan is het belangrijk dat je dus die dingen gaat volgen en toepassen. En dat je dan ook bepaalde studies moet gaan doen. Hè. Je moet dus eigenlijk, je vertrekt van het beoogde gebruik van je product met bepaalde klinische claims. En die claims moet je kunnen waarmaken natuurlijk. Hè.
Ja.
En dan komt Patrick, denk ik, in de picture. Mm-hmm. En de ethische commissie. Dus bepaalde medische hulpmiddelen zullen ook echt klinische studies moeten gaan doorlopen.
Ja, ja, ja.
Om echt klinische data te gaan vergaren.
Ja, ja, en daar begint dan het proces opnieuw. Hè, van de onderzoekers die meestal niet heel veel ervaring hebben. En hetgeen Ruud aanhaalt van denk op voorhand aan wat dat je allemaal wil doen. Zelfs vooraleer dat je het woord op de markt zetten uitspreekt, moet je inderdaad je onderzoekers vaak toch een beetje opvoeden. En die ja, soms toch moeilijke wetgeving leren kennen. Mm-hmm. En ik ben blij dat je dat ellendig vierletterwoord GDPR uitspreekt. Hè. De gegevensbescherming. Hè.
Ja.
Die als het gaat over medische data nog iets meer strikt is dan de klassieke persoonsgegevens die beschermd worden. En waar dus relatief gemakkelijk kunnen fouten tegen gemaakt worden.
Ja.
Dus het is een beetje een moeilijke wetgeving. Maar ik probeer die altijd op een bepaalde manier gemakkelijk te maken. En naar de onderzoeker toe, want je hebt daar heel wat contracten en dergelijke die Ruud veel beter kent dan ik. Maar je moet aan onderzoeker zeggen, kijk, beschouw de data die jij verzamelt alsof dat je die voor jezelf verzamelt, over jezelf verzamelt.
Ja, ja.
Jij komt als deelnemer, als patiënt ergens binnen. Mm-hmm. Hè, wat verwacht je dat met je data gebeurt en verwacht je niet dat met je data gebeurt?
Ja.
En dat is eigenlijk een mooie scheidingslijn om te zeggen, zijn we goed bezig of zijn we niet goed bezig?
Mm-hmm.
En als je denkt, ik zou dit voor mezelf niet willen, dan moet je aan de wetgeving voldoen en aan de contracten en de data transfer agreements. Dus al die dingen die nodig zijn om toch toestemming te geven. Want je mag je data geven. Je mocht zeggen, ze mogen ergens naartoe, maar je moet wel toestemming geven. Ja. En dat is een vrij eenvoudige manier om te weten wanneer GDPR van toepassing is.
Mm-hmm. Ja.
Ik vind dat wel heel fijn dat je dat zegt, Patrick, want dat is eigenlijk ook misschien een beetje anders verwoord dan dezelfde manier hoe dat ik aan mensen het belang van kwaliteit en regelgeving probeer uit te leggen.
Mm-hmm.
Eens dat een product op de markt is, maar evengoed ervoor, ja, moet er natuurlijk aan heel veel regels worden voldaan. Als het product op de markt is, moet je dat altijd ook testen tijdens productie bijvoorbeeld. Bij software development moet je ook testen en moet je dat kunnen aantonen en documenteren.
Ja.
Ja, en mensen zien dat eigenlijk altijd als overkill en als extra workload. Maar ik zeg dan altijd van, ja, zou jij het product voor jezelf of voor je familielid willen gebruiken? Hè? En daarom dat de mensen goed beseffen van, oké, ja, waarom moet ik hier die testen doen? Ja, omdat je gewoon zeker wil zijn dat het werkt. Ja, en dat het
je verliest dus soms ook een beetje in die ontwikkeling, denk ik. Hè? Inderdaad, ja. Als je daar zo dagelijks mee bezig bent, oké, okay, je wilt dat verder en verder zetten, maar ja, het is misschien wel gemakkelijk om dat uit het oog te verliezen.
Ja.
Zo,
denk ik. Ja.
Je bent zelf onderzoeker, dus ja. Ik denk dat je zeer goed aanvoelt dat je als onderzoeker de ganse tijd vooruit wil en je wilt die ballast van de regeltjes niet hebben. Maar het is inderdaad, zoals Ruud zegt, als je daar een keer moeite mee hebt, denk gewoon aan, stel dat ik aan de andere kant zit en het is voor mij, zou ik dan willen dat dat correct ontwikkeld is, nagekeken, getest is.
Ja.
Als het antwoord ja is, dan weet je gewoon de regels er zijn. Ja.
Mijn ervaring op dat vlak, als ik nu eens persoonlijk daarover mag vertellen, als ik dat bijvoorbeeld probeer uit te leggen, hetgeen wat ik doe aan mijn vrouw of aan mijn boma of aan mijn bompa, dat is eigenlijk ook soms een hele goede trigger om dat soort dingen te weten te komen van, zijt je daar wel zeker van, of dit of dat? Hè? Zeker als het over AI gaat en hoe ver het soms met AI gaat.
Dan het is heel grappig dat je dat zegt, hè, omdat als wij studies moeten beoordelen, dan is er altijd een informatie- en toestemmingsformulier voor de deelnemer. En de opmerking die we quasi altijd geven, is dat het veel te moeilijk gemaakt is.
Ah, ja.
Ja, en dan geven we altijd als tip mee, dat wat je neergeschreven hebt, leg dat nu uit aan je 16-jarig neefje en schrijf het opnieuw zo op en dan werkt dat wel.
Ja.
Hebben jullie misschien zelfs ook een voorbeeld of zo? Of iets waar jullie al een heel proces mee hebben doorlopen van iemand die met een bepaalde vraag zat om in begeleiding te gaan voor zich aan de wetgeving conform te maken? Hoe dat bijvoorbeeld ja, vanuit uw werking, zelfs bij u, bij uw werking, Rutte, zelfs bij u, Patrick, is er ergens terechtgekomen? Of dat je ergens hebt gezien van, nu komt er ergens iets binnen. Dat ik denk van, oei, daar waren uitdagingen van die misschien niet zo heel alledaags waren. Of heb je zo ergens een case in je hoofd?
Als het over mijn terrein gaat, dat gaat over de goedkeuring van studies. Dus de Belgische wetgeving maakt dat twee soorten goedkeuring kunnen gemaakt worden. Enerzijds volgens de wetgeving van MDR, anderzijds volgens de oude wetgeving 2011, 2004. Laten we het een beetje in het midden houden. Maar we moeten vanuit gaan, als men daar gaat in zoeken als onderzoeker, van welke wetgeving wordt er gevolgd of welk ethisch comité kan een advies geven, dan moet je vanuit gaan dat onze overheid de meest strenge regelgeving volgt en op de meest strenge manier dingen interpreteert.
Ja.
Wat soms een beetje tot frustratie leidt, onder andere bij IMEC, die af en toe bij ons studies doet, waarbij dat een Nederlandse interpretatie een rustige interpretatie is dan wat er in België gebeurt. En dan gaat je voorbij aan het opzet van wat onder andere België probeert te doen, namelijk zoveel mogelijk studies in eigen land te houden. Door een te strenge interpretatie van een bepaalde regelgeving zie je dat de studies plots verdwijnen naar Nederland, in dit geval.
Dus
de onderzoekers weten dat, maar ze weten ook snel genoeg waar het gemakkelijker is. En dat is dus een spijtige zaak voor België, dat men daar soms iets te streng is, terwijl dat men over de grens het net wat rustiger aan doet.
Het is ook veel langdrempeliger soms, denk ik, om inderdaad. Dat is wat je zegt.
Ja, en bij extrapolation, spijtig genoeg, in Europa gaan we een beetje dezelfde richting uit. Dus net omwille van de MDR wordt het in Europa veel moeilijker om medical devices naar de markt te brengen. Het is veel moeilijker, het duurt langer en het kost veel meer geld. Het kost echt twee keer zoveel als onder de
oude. We zijn echt geen reclame aan het maken nu.
Maar spijtig genoeg is het wel, denk ik, een realiteit. En net zoals Patrick zegt, ze gaan eerst naar Nederland voor studies, bijvoorbeeld. Vrees ik dat we ook gaan zien dat er veel bedrijven eerst en vooral innovatie van de, of producten van de markt halen, omdat het gewoon een te grote investering is om ze onder de MDR te certificeren. En anderzijds eerst naar andere markten zullen gaan waar het wel gemakkelijker is.
Ja.
Bijvoorbeeld in Amerika. De laatste jaren zien we daar eigenlijk een beetje de tegenovergestelde beweging, waarbij de FDA, dus dat is de lokale Amerikaanse overheid, zich eigenlijk meer openstelt voor innovatie en AI bijvoorbeeld sterk omarmt. Hè. Ze staan daar al veel verder dan Europa, ook met guidance-documenten, met echte duidelijke pathways om AI naar de markt te brengen.
Ja.
Dus
levert ook wel niet altijd de beste voorbeelden op, heb ik al gemerkt, zich als we over AI spreken. Hè. Als je ziet hoe AI in de beginjaren in de opkomen was en de bias issues bij, ik denk, Amazon of was IBM, de CV-scan tool. Dat is het klassieke voorbeeld. Maar ik twijfel of nu IBM of Amazon was, dat ze een tool wouden bouwen voor automatisch eigenlijk te kunnen ondersteunen tijdens de selectieprocedures als ze de cv's moesten scannen. Dus wat hadden ze als idee? Oké, we gaan een AI-model trainen die ons wat een top 5 ranking kan geven van ingescande cv's, zodat wij die alleen kunnen gaan bekijken in plaats van de hele pool van 200 cv's. Maar ze hadden de data getraind op ze hadden een model getraind op data van personen in hun eigen bedrijf. Vanuit de veronderstelling, al diegenen die nu bij ons werken zijn gekwalificeerd voor de job. Maar natuurlijk, dat was een hele grote bias naar mannelijke werknemers, omdat zeker in die jaren nog de balans tussen man en vrouw, dat was helemaal anders toen. En dan is het ook eruit gekomen inderdaad dat als je als vrouw een cv instuurt, dat je automatisch al niet meer in die top 5 terechtkomt. Ja. En dat zijn zo van die dingen, die komen dan wel later.
Als je dat nu aanhaalt, dan denk ik onder de Medical Device Regulation heb je natuurlijk ook AI. Hè, en die ga je dan ook moeten trainen.
Mm-hmm.
En daar moet je dus ook echt gaan aantonen naar de notified body. Dus dat is eigenlijk de instantie die dan heel het dossier zal bekijken en ook goedkeuren.
Mm-hmm.
Moet je natuurlijk aantonen dat je trainingdata, dat die relevant zijn voor de klinische praktijk. Hè.
Ah ja.
Dus
dat is wel ook heel breed gedefinieerd misschien ook wel. Relevant,
dus eigenlijk elk medische software heeft een bepaald doel. Het zal voor een bepaalde populatie, voor een bepaalde indicatie worden toegepast. Dan moet je natuurlijk ook aantonen aan de notified body dat je die populatie en die indicatie ook echt getest hebt. Hè?
Ja, ja.
En dat de software ook zo getraind is. Dus dat is wel heel belangrijk.
Ja. Het is zo dat Amerika inderdaad voor sommige dingen sneller, gemakkelijker gaat. De vraag is of dat dan daarom beter is. Hè? Ik zie het omgekeerde, de GDPR begint stiltjes aan door te sijpelen in andere delen van de wereld. Hè? Dus waar Europa denk ik toch wel voortrekker geweest is. FDA en Amerikaanse bedrijven, dat klikt beter dan FDA en Europese bedrijven. Men is daar iets soepeler. Ik durf niet zeggen dat men daar te soepel is, maar men gaat toch wel met een iets langmoediger oog de dingen bekijken, waardoor het de indruk heeft van allemaal gemakkelijker te gaan.
Nu, ja, ik wil daar misschien even op inpikken. Ik denk, we hebben eigenlijk al heel wat Vlaamse bedrijven waar we fier op mogen zijn en die wel echt al de FDA-approval hebben gehaald. Dus ook vanuit mijn eigen ervaring merk ik dat de contacten met de FDA wel redelijk vlot verlopen. En het is duidelijk. Ja. Ik denk dat een beetje het probleem is met Europa nu, dat het niet duidelijk is. De timelines zijn niet duidelijk. De notified bodies, ja, die reviewen en dan reviewen ze nog eens en dan stellen ze nog eens vragen. En op een duur ben je een jaar bezig. Terwijl bij de FDA is het echt heel duidelijk wat de tijdslijnen zijn. En ja, eens dat ze iets bevestigd hebben, op mail houden ze zich daar ook aan. Dus dat is eigenlijk een beetje, denk ik, de algemene
houding. Op zich houding. Moet het daarom niet slecht zijn, hè? Dat FDA misschien wat rustiger aan de Amerikaanse bedrijven bekijkt. Als je dan als Europese bedrijf of Vlaamse bedrijf een FDA-approval hebt, ja, dan weegt die nog twee keer zo zwaar.
Ja.
Dat kun je dan wel laten gelden als okay, als die mensen het ook goedgekeurd hebben. Zelfs al zijn ze misschien net één streepje strenger, dan is dat wel een referentie.
Ja,
absoluut.
Wat ik misschien nog wel in gedacht had, Rut, toen we daarnet bezig waren over AI, en inderdaad, data, dat moet relevant zijn en zo. Nu, recent is ook de European AI Act goedgekeurd geweest. Nu, dat moet wel nog een aantal fasen doorlopen, eerder dat echt van toepassing. Dat is een draft inderdaad goedgekeurd geweest. Is er eigenlijk al sprake van hoe dat mee in MDR bijvoorbeeld al terecht gaat komen straks? Hoe die wisselwerking daartussen nog ergens gaat gebeuren?
Daar zal inderdaad naar gekeken moeten worden, want natuurlijk de MDR eist al dat de medische toepassingen door een notified body worden nagekeken. Dus daar zal voor bepaalde groepen producten, zoals medical devices, wel een ander type conformity assessment dan kunnen gebeuren. Misschien wordt het dan samengenomen met de medical device conformity assessment, dus de beoordeling door de notified body.
Maar
dat is nog eventjes afwachten en hopelijk evolueert het verder in die richting, want anders zou het betekenen weer al iets on top.
Ja,
waardoor het nog minder interessant zou zijn om in Europa medische AI te ontwikkelen.
Het is dat, ja. Als dat allemaal vervat zijn in één proces, dat zou ook veel logischer zijn.
Ja,
dat is een klein beetje, ik kan uit de boom kijken nog, hoe dat precies gaat evolueren.
Ja, inderdaad.
Nee, oké. We zijn al stilletjes aan het einde aan het naderen zelfs, geloof het of niet. Dus ik zou misschien al een beetje naar een finale boodschap zelf willen gaan. Hè. Stel, we hebben hier straks een bedrijf die bij jullie gaat toekomen van, ik heb je podcast gehoord, nu wil ik aan de slag gaan. En ik wil mijn device op de juiste manier ter wereld brengen. Heb je dan enkele tips voor dat soort bedrijven? Wat moeten ze eigenlijk al klaar hebben voor leren dat ze naar u komen? Ja.
Inderdaad, dat is een goede vraag. Wat ze al moeten klaar hebben, is eigenlijk wat heel belangrijk is, en natuurlijk begeleiden wij bedrijven daar ook bij of onderzoekers, maar het zou goed zijn dat je al nadenkt over je beoogde gebruik, hè? Dus in de MDR, de intended use.
Ja.
Dus dat is eigenlijk het doel van het product. Waarvoor wordt het gebruikt? Hè? Indicatie, populatie, al die dingen. Maar ook dat je echt al duidelijk weet van oké, het is een medische software om dit en dit en dit te gaan doen.
Mm-hmm.
Dat is heel belangrijk, want die intended use gaat eigenlijk alles bepalen in het natraject.
Ja.
Dus eerst en vooral gaat die intended use bepalen of dat je een medical device bent of niet. Als je een medical device bent, gaat het ook de klassificatie bepalen.
Ja.
En de klassificatie bepaalt ook de route naar de markt. Hoe hoger de klassificatie, dan heb je eigenlijk een notified body nodig. En hoe hoger dus de klassificatie, hoe meer scrutiny door de notified body. Dus het intended use is echt heel belangrijk.
Mm-hmm.
En dan voor onderzoekers en echt early stage bedrijven, denk ik dat het ook heel belangrijk is om die regulatory analyse te gaan doen.
Ja.
Dus dat je Ga kijken van, is het een medical device, welke klassificatie enzovoort. En dat je dat eventueel doet in verschillende geographies. Hè. Dat is eigenlijk een beetje dan tegen onze eigen winkel van Europa, maar het kan zijn dat bepaalde software in Europa klasse 2A is, terwijl het in de US exempt is from enforcement door de FDA.
Ah, ja. Ja,
dus
ja,
het is anders. Heel belangrijk om daar eens naar te kijken. Mm-hmm. Bovendien, als je die oefening vroeg doet, kan je er ook nog aanpassingen aan doen. Mm-hmm. Aan je product om het eventueel in een lagere klasse te laten vallen.
Ja.
Zodra je dan weet dat je voor Europa of voor de FDA of een andere wetgeving gaat, dan kan je eigenlijk ook al die standaarden gaan identificeren en een kwaliteitssysteem gaan opbouwen.
Ja.
Om zo eigenlijk alles mooi te kunnen gaan documenteren, zodat je het, zoals ik eerder al zei, niet allemaal retroactief gaat moeten inhalen.
Ja, dat is altijd de beste manier dan, denk ik, inderdaad.
Ja.
Patrick, heb jij nog ergens
tips? Ik denk dat Ruud het volledig goed samengevat heeft. Hè. Kort samengevat, denk goed op voorhand na waar je naartoe wil gaan.
Ja.
En denk eraan dat er mensen zijn die u willen helpen in die complexe regelgeving. En tracht het niet allemaal zelf op te lossen, want dan rijd je onherroepelijk vast.
Ja, Okay, ja, ik denk dat dat een zeer mooie boodschap ook is om de aflevering mee af te sluiten. Rut, Patrick, ik wil je allebei heel erg bedanken om tot hier te komen, want Rut, je hebt toch even een ritje moeten doen, heb ik begrepen.
Maar het is altijd fijn om in Limburg langs te komen, dus met veel plezier.
Ik vind het ook heel fijn om jullie hier te ontvangen en hier de aflevering over te doen. Ik hoop dat jullie het zelf ook een beetje de moeite vonden dan.
Zeker. Ja, voilà. Heel boeiend. Dankjewel.
Super. Ja, ik zou zeggen bedankt nogmaals en ook nog veel succes in jullie verdere bezigheden.
Dankjewel. Hetzelfde.
Voilà, met deze laatste learnings over wetgeving rond security sluiten we dus de podcastreeks af. Bedankt dus allemaal voor het luisteren. Ik hoop dat jullie er iets uit geleerd hebben en dat het ook de moeite was. En ik zou zeggen, blijf het ManyMotion verhaal zeker nog opvolgen en bezoek onze website op manymotion.be. Want daar kan je vragen nog steeds achterlaten op onze contactpagina en verder ook meer terugvinden over het project zelf. Check daarnaast zeker onze alle andere afleveringen van deze podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts. En blijf bij met de ideeën van Help Pioneers en onze omgeving. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt dankzij EFRO, onze IT-partner Sigeka, en dankzij alle ManyMotion Consortium partners. LRM, Hogeschool PXL, Bioville, Universiteit Hasselt, Ziekenhuis Oost-Limburg, Jessa Ziekenhuis en Dordrecht.